Haaien, ik verzoek die mensen om even kijken. Ze zitten op de tribune, dacht ik. Terwijl de mensen hier naartoe komen, even voor uw duidelijkheid van de participanten. Die vertegenwoordigen enerzijds de school en anderzijds de ouders van die school. Participanten nemen hier plaats achter de tafel. Ja. Dag Frans. En even voor uw helderheid, ze krijgen van mij heel kort even de tijd om hun zorgen uit te spreken. Ja? En vervolgens kunt u met vragen terecht bij ofwel collegeleden ofwel de participant. Ja? En wel andere participant, dus weet ik niet. Oh, die zit nog daar. Oké, dankjewel. Dan geef ik u in eerste instantie in het kort het woord om uw zorgen uit te spreken.
Goedenavond, mijn naam is Frans Haaien. Ik ben werkzaam op de Monsieur Hansenschool. Ik heb namens de ouders een tijd geleden aan alle fractievoorzitters een brief gestuurd waarin wij als school en zeker als ouders onze zorgen uitspreken over het voorgenomen besluit van BNW om het leerlingenvervoer, het aangepaste leerlingenvervoer, stop te zetten met ingang van het nieuwe schooljaar. Wat betekent dat concreet? Dat onze kinderen, wij hebben 22 kinderen bij ons op school zitten vanuit de gemeente Brunssum. En dat betekent dat ouders in de toekomst hun kinderen op school moeten zien te krijgen. Hetzij zelf brengen, hetzij met openbaar vervoer. In eerste instantie heeft BNW aangegeven in de nieuwe verordening leerlingenvervoer om een OV-kaart aan te bieden. En de rest moeten de ouders zelf maar uitzoeken. Wij weten uiteraard dat ouders eindverantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen in deze. Maar wij als school maken ons ernstig zorgen over het feit dat deze kinderen in de toekomst waarschijnlijk niet meer op school komen om allerlei redenen die ik ook heb aangegeven in de brief die u gekregen hebt een aantal weken geleden. Nogmaals, wij vrezen dat onze kinderen, omdat het vervoer niet meer geregeld wordt zoals het was, het aangepast vervoer, oftewel plat uitgedrukt met het busje, dat ervoor zorgt dat deze kinderen genoodzaakt zijn om in het reguliere onderwijs te gaan vertoeven met alle gevolgen van dien. Jullie weten waarschijnlijk allemaal, dat heb ik ook proberen uit te leggen, wij zijn een cluster 2 school. Die kinderen zitten niet voor niets bij ons. Het zijn kinderen die doof, slechthorend of CQ, ernstige spraakstoornis hebben met allerlei andere beperkingen. En deze kinderen kunnen echt niet in het reguliere onderwijs terecht. En u moet goed weten dat deze kinderen die bij ons zitten via een hele zware indicatieprocedure uiteindelijk bij ons zijn terechtgekomen. In het moderne jargon, vanaf 1 januari of 1 augustus heet het dus de wet op passend onderwijs. Wij werken in de toekomst met lichte, middel en intensieve arrangementen. Nou, dat intensieve arrangement is dus voor kinderen die dus bij ons op school geplaatst worden. En zoals jullie wensen, is dat de ouders zelf moeten gaan zorgen dat het kind op school komt, vice versa. En dat zien wij als ouders, als school, absoluut niet zitten.
Oké. Mag ik u danken voor uw korte toelichting. Daar beginnen wij de vragenronde en dan beginnen we aan de rechterkant. Ik begin bij de vertegenwoordiger van BBB Les Palmen. Aan u het woord als er vragen zijn.
Gewoon een simpele vraag. Hoe zouden die kinderen op school moeten komen zonder vervoer? Dus alleen met eigen ouders, is dat onmogelijk of is het wel mogelijk?
In principe verleent de gemeente dus of verstrekt een OV-kaart, OV-jaarkaart of abonnement.
Okay.
Nou, eerst een schrijnend voorbeeld. Een moeder komt bij me zitten en zegt, Frans, hoe moet dat nu verder? Ik ben alleenstaande moeder, ik heb één kind, ik heb geen vervoer, ik heb een brommertje, ik moet eerst mijn kind de boemerang brengen en vervolgens moet ik mijn tweede kind naar jullie brengen. En het 's middags weer ophalen om 3:30. Hoe moet ik dat doen? Vind ik een schrijnend geval. Eén voorbeeld. Tweede voorbeeld. Er zijn ouders die beide werken. Men heeft jaren geroepen. Beide ouders, iedereen moet participeren in deze maatschappij. Vervolgens zegt de overheid, zei de overheid. Dan zorgen wij daar wel voor. Met goede kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, enzovoorts, enzovoorts. En dan zorgen wij wel dat u beide kunt participeren in deze maatschappij. Dus allemaal aan het werk. Kinderen worden opgevangen. En wat ziet u de laatste tijd gebeuren? De kinderopvang verdwijnt ziender ogen. Ik zie allerlei voor- en naschoolse opvangen failliet gaan. U kent het verhaal van de tovertuin, enzovoorts, enzovoorts. Ja, het wordt hartstikke duur. Dus ouders moeten aan het werk. En vervolgens zegt de overheid, ja, jammer dan. Jullie moeten dat toch zelf voor zorgen. En dat doet u nu ook. U biedt een OV-jaarkaart aan en zegt tegen de ouders, ja, zoek het je maar uit. En als een ouder om 7:30 moet beginnen, en om 3:30 is de school uit, 2 keer per dag, hoe moet dat dan? Dat zijn 2 extremen. 2 ouders die werken en 1 alleenstaande moeder met 2 zorgkinderen.
Even aanvullend. Het fenomeen 2 werkende ouders, daar kom ik zelf ook tegen. Het verschil is natuurlijk als het gaat om gewone kinderen of speciale kinderen. Bij gewone kinderen heb je natuurlijk ook dat probleem van het halen, brengen. In dit geval begrijp ik dus gewoon. Kijk, bij een gewoon kind kan natuurlijk nog wel met die OV-jaarkaart of met een kaart of op andere wijze gebracht worden. Maar dit kind zal gewoon begeleid moeten worden. Dat kan dus alleen via dat speciale vervoer.
En het is bovendien de afstand. Kijk, als ik een kind in het reguliere onderwijs heb zitten, is het vaak om de hoek. Hè? 400 meter, 300 meter. En dan ben ik op de basisschool. Dit is wat anders. Ja. En het zijn hele speciale kinderen. Ik zou ze voor geen geld, zou ik deze kinderen met het openbaar vervoer laten gaan. Trouwens, bij ons is de toegankelijkheid vanaf 3,5 jaar. We hebben kinderen vanaf 3,5 jaar.
Oké, ik ga even terug. Meneer Klaassen, u had vragen. Zijn die vragen naar u tevredenheid beantwoord?
Voor mij is het helder om hier in ieder geval een oordeel over te vellen, ja.
Wat zeg je?
Ik zeg, voor mij zijn de antwoorden helder om een oordeel te vellen over...
Voorzitter.
Prima.
Hoe we hierover moeten denken over dit.
Prima. Ja. Dan krijg je een opmerking van de portefeuillehouder.
Ja, voorzitter, even een puntje van orde. Is het, spreken we af dat wij de gelegenheid krijgen om nadien te reageren op de opmerkingen die gemaakt worden? Of is het beter om even deze ronde af te maken? Wat stel je?
Nou, ik laat graag een uur over. Ik had van tevoren aan de commissieleden gevraagd van, goh, het kan zijn dat je een vraag hebt aan de participant. Het kan ook zijn dat je een vraag hebt aan een portefeuillehouder. Dus... Ik ga ervan uit dat hier een vraag was geweest voor de participant.
Misschien even ter verheldering. Ik had ook het idee dat de vragen die Lijs Balk vraagt, eigenlijk voor het college was bedoeld voor de portefeuillehouder, niet zozeer voor de participant. Ja. En ik denk dat toch de portefeuillehouder ook hier even mag op antwoorden, op deze dringende vraag.
Nee, natuurlijk mag die daarop antwoorden, maar misschien kunnen we... goed afspreken dat je even aangeeft, de vraag die ik heb is specifiek voor deze meneer of voor die meneer.
Nou, deze vraag was specifiek voor de participant, omdat het een inhoudsdeskundige vraag is. Meneer kan daar een oordeel over vellen. Ik denk in ieder geval een beter oordeel over vellen dan waarschijnlijk een portefeuillehouder die meer kijkt naar budgetten of naar...
Nou ja, dat is een constatering, die laat ik verder helemaal bij u.
Voorzitter. Ja.
Maar voorzitter, ja. Laten we zo met elkaar afspreken dat degene die vraag heeft aan de participant die stelt, en dan gaat de commissie gewoon verder over inhoudelijk over het stuk.
Voorzitter. Ja, prima, maar ja, dat betekent dus ook dat de portefeuillehouder ook kan reageren.
Ja, van mij mag iedereen reageren. Ja, dus eigenlijk prima. Een participant mag meedoen in de discussie, vind ik dat heel netjes, dan vind ik dat prima.
Ja, voorzitter, dank voor het woord. In de samenvatting die meneer Huijen geeft namens de Monsieur Hansenschool heb ik toch wel de behoefte om daar wat nadere nuancering op aan te brengen. Allereerst begrijpen wij volkomen dat meneer Huijen hier zit om het belang van de school en van de ouders en met name van de kinderen om die hier te vertegenwoordigen. En daar moeten wij in principe respect voor hebben. En dat hebben we ook. Daarbij hoort natuurlijk wel van dat de situatie zoals die geschetst wordt natuurlijk wel een weergave moet zijn van de situatie zoals die op dit moment is en zoals die ook in de komende periode uitgevoerd gaat worden. U spreekt over het stopzetten van het leerlingenvervoer. Ik denk niet dat het juiste stellingname is. Het is namelijk zo dat de nieuwe regeling, de nieuwe verordening die ingaat op 1 augustus van dit jaar en die betrekking heeft op het schooljaar daarna, dus vanaf 2015, dat inhoudt dat daarvoor de afstand die eerst was bepaald op 2 kilometer, dat die wordt verruimd naar 6 kilometer. Dat is de aanpassing met betrekking tot het aspect van afstand. Dus als u zegt van die regeling wordt stopgezet, dan zou dat niet mijn terminologie zijn. De regeling wordt aangepast en dat betekent dus dat hij voor de leerlingen, voor wie dat betreft, in het leerjaar 2015-2016 van 2 kilometer naar 6 kilometer gaat. Dat betekent overigens ook dat daarmee een ruime periode geboden gaat worden om tot aanpassingen te kunnen gaan komen. En tevens wil ik vermelden dat ook in de regeling is voorzien, want u spreekt ook over schrijnende gevallen, dat wanneer aannemelijk gemaakt kan worden dat op korte termijn niet in een dergelijke regeling voorzien kan worden door ouders, en u heeft er zojuist een voorbeeld van gegeven, dat wij als gemeente vervolgens gaan kijken op welke manier we dat op kortstondig kunnen gaan verhelpen, kunnen oplossen, zodat er een structurele regeling is gevonden.
Voorzitter, ik wil er nog graag iets aan toevoegen. Dat is denk ik ook heel belangrijk om te vermelden. Dat is het eerste uitgangspunt. Is de verordening gaat echt uit van het kind. Leerlingenvervoer in heel Nederland, bij elke Nederlandse gemeente, is er altijd op gericht op het kind. Nooit op de gezinssituatie. Dus het is er nooit voor bedoeld om een compensatie te geven voor bijvoorbeeld werkende ouders. Dus die nuancering vind ik hier ook nog op zijn plek. Daarnaast is ook nog belangrijk om te vermelden dat als een kind in de zin van de verordening gehandicapt is, en dat is, kan soms wat anders zijn dan gehandicapt in het reguliere spraak- en taalgebruik, dat een kind dat gehandicapt is in de zin van de verordening altijd in aanmerking komt voor aangepast vervoer, oftewel de taxi. Is een kind gehandicapt, wordt er aangepast vervoer toegekend. Dan geldt er geen afstandscriterium. Wordt het kind 3 straten van school en is het kind gehandicapt in het zin van de verordening, wat we ook vaststellen, dan wordt altijd aangepast vervoer toegekend. Dus meneer Haye gaf net aan, het aangepast vervoer gaat stoppen. Nee, aangepast vervoer stopt nooit voor gehandicapte kinderen in de zin van de verordening. Dus die nuancering wil ik graag nog hier meegeven.
En definieer me dan eens de handicap.
Kunt u iets terugvinden in de verordening? Ga ik even met u meekijken voor het goede artikel. Ja, ik ben even naar de... Even kijken. Ik ben even het goede artikel aan het zoeken. Als u... Als u, het staat er een twee keer in, maar als u bijvoorbeeld kijkt in artikel 12, lid 1, sub D, de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele, lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap, niet in staat is, ook niet onder begeleiding van openbaar vervoer, gebruik te maken.
Dat is in de ogen van het college.
Wij laten dat toetsen door een onafhankelijke arts van de GGD. Een keuringsarts die dat voor meerdere gemeenten doet.
Oké, helder. Daarmee zijn we een stapje verder en nodig ik de vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid uit om vragen te stellen. Misschien kun je aangeven waar je de vraag wil poneren.
Ik zou de vraag graag aan het college stellen. Allereerst meneer Haijen, bedankt voor uw aanwezigheid en dat u hier erover wil spreken. Wat mijn vraag is, is men reeds begonnen met de keuringen van de leerlingen?
Ja, voorzitter, dat is inderdaad het geval. Dit heeft vooral betrekking op de bestaande leerlingen die nu op dit moment geïndiceerd zijn voor het speciaal vervoer. Daarvan is in januari, in ieder geval in het eerste half jaar, is ook aan de ouders kenbaar gemaakt van dat die herkeuringen plaatsvinden. En ik kijk heel even naar mijn rechter en linkerbuurvrouw. Die zouden ook voor de zomervakantie afgerond gaan worden.
Okay. Dat was inderdaad de volgende vraag. Of dat inderdaad voor het schooljaar 2014-2015 afgerond zou zijn. Ik heb nog een vraag. Is er al aan te geven op basis van de herkeuring of er heel veel gaat veranderen? Ten opzichte van hoe het nu gaat.
Voorzitter, zou mevrouw misschien dan even iets specifieker kunnen zeggen van wat ze bedoelt, wat er gaat veranderen? Wat bedoelt u daar precies mee?
Het is toch een soort bezuiniging. Hè? Dus we gaan ervan uit dat er sommige leerlingen die nu aangepast vervoer krijgen, die dat misschien straks niet meer krijgen.
Ja.
Hebben jullie al een idee van in hoeverre dat heel veel zal afwijken van nu?
Ik kan in ieder geval een deel van de vraag beantwoorden. Voor de rest van wat dit jaar gebeurt, zal mijn collega dat dadelijk nog even doen. Op pagina 1 van het raadsvoorstel heeft u kunnen lezen dat wij vorig jaar zijn begonnen met het keuren van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. En dat is nog op basis van de vigerende verordening. Wij hebben toen 35 kinderen in het VSO aan hebben laten herkeuren. En uiteindelijk van die 25 waren er 35 die dus toen in het aangepast vervoer zaten, waren er 25 die uiteindelijk niet meer in aanmerking kwamen op grond van het feit van wel of niet gehandicapt zijn voor aangepast vervoer. Dus 25 van de 35 vielen toen op basis van ook van het advies van de GGD terug van aangepast vervoer naar OVU met begeleiding. Toen hebben we van 3 ouders nog een brief gekregen. Hebben we opgevat als bezwaar. En van die 3 ouders is er in de commissie geweest en is alle 3 ongegrond verklaard. Dan hebben ouders uiteindelijk gezegd van ja, oké, het is duidelijk en het is zo. Dus uiteindelijk zijn er van die 35 zijn er 10 overgebleven met de taxi. En 25 hebben we teruggezet in OV met begeleiding. En we zijn toen begonnen met de kinderen te laten herkeuren in het voortgezet speciaal onderwijs. Aan de basis van de vigerende verordening. Zijn nu de kinderen komen nu voor een herkeuring en aanmerking in het speciaal onderwijs. En ik kijk even naar mijn collega wanneer dat zal plaatsvinden.
Die keuringen die vinden plaats in de komende periode. De aanvragen die zijn nu binnen aan het komen. Ik heb ongeveer 150 aanvragen per schooljaar en ik heb er ongeveer 70, waarvan nog een deel bij de arts liggen die zijn advies moet uitgeven. Dus ik kan nog eigenlijk niet zeggen over hoe het verder gaat lopen. Nee.
Oké. Dank u voor deze vraag. Dan is er nog een vraag. Zijn de betrokken leerlingen en hun ouders nu wel tijdig persoonlijk op de hoogte gesteld? Want ik kan me herinneren dat de vorige keer niet geheel volgens plan verlopen is. Dus ik zou graag...
De betreffende ouders die hebben allemaal begin maart een brief gehad over de procedure, hoe alles gaat verlopen met deze aanvraagprocedure.
Oké, dank u wel.
Goed, dan schakel ik over naar de vertegenwoordiger van CDA Brunsum.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats dank aan de heer Haijen om hier vanavond aanwezig te zijn en dank voor zijn betrokkenheid. Waar die in ieder geval de wijze waarop hij een en ander verwoordt om zorg te dragen dat de kinderen gehoord worden, dan wel de ouders. De vraag die ik hem had willen stellen is door de interventie van het college reeds beantwoord, want die vraag die handelde over de indicatiestelling of die zou worden beëindigd, maar blijkbaar is dat niet het geval. Vraag ten aanzien van de communicatie hebben de collega's van de PvdA reeds gesteld en hebben het antwoord op gehoord. Een tweetal vragen nog aan het college. Op pagina 3 van 13 is de eerste overweging: de regeling dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet. Nou is de vraag, wat verstaat het college onder redelijkerwijs? Want dat is een rekbaar begrip. En op de tweede plaats, verderop in het stuk, wordt plotseling de NIA-indexering wordt daar gerept. Een forse verhoging. En dan met name de toevoeging die er gesteld wordt, is dat u had een en ander, de bezuiniging had u ingeboekt met betrekking tot de taakstelling. En plotseling komt er een hogere NEA-indexering en dan wordt die bezuinigingstaakstelling wordt ineens teniet gedaan. Hoe kan dat zo? Is dat uit de lucht komen vallen, die indexering, of kunt u dat aangeven hoe dat nu precies zit? Want de vervolgvraag die eraan gesteld zou kunnen worden is, hoe reëel was dan die bezuinigingstaakstelling?
Over die NEA-indexering, die is vastgelegd in het contract met de vervoerder, maar die is nooit vooraf bekend. Die wordt pas aan het eind van het jaar bekend, hoe hoog die op 1 januari van het daaropvolgend jaar is. En de afgelopen jaren is die heel hoog geweest. In 2012 5,8% en in 2013 6,2%. Voor 2014 is die slechts 2,8%. Maar je moet zich voorstellen, als je begint bij de aanbesteding met een bedrag wat 100% is, en het jaar daarna komt er 5,8% op, dan heb je 105,8%. Het jaar daarop krijg je 6,5% over die 105,8%. Dus het loopt steeds verder op. En omdat het over aanzienlijke, het gaat over een groot bedrag. Dus 5% is dan ook meteen 25.000 euro. Is dat duidelijk?
Ja, ik wacht in stilte af wat u. Het is duidelijk hoor.
Ja, dat is een verplichting in het contract. Dus daar.
En voorzitter, dan de vraag van de CDA-fractie van de heer Gordijn met betrekking tot van wat wordt dan verstaan onder wat van ouders redelijkerwijs te vergen is. Ja, dat is een niet eenvoudig te beantwoorden vraag, omdat wat redelijkerwijs is, dat is niet iets wat we langs een meetlat kunnen leggen. Maar wat we wel erover kunnen zeggen is dat primair, zoals het gesteld wordt, dat de verantwoordelijkheid ten alle tijde bij ouders ligt en blijft liggen. En daar waar ouders op eigen kracht, en dat is ook een ontwikkeling die we op andere terreinen zien, daar waar ouders op eigen kracht in staat zijn om te kunnen voorzien in het vervoer van hun kinderen, dan is dat hetgene van wat redelijkerwijs ingezet zou kunnen gaan worden.
Voorzitter, is het toegestaan om een verhelderende tussenvraag over dit onderwerp te doen, of moet ik wachten tot ik aan de beurt kom?
Misschien is het goed even te wachten, dan kan ik meteen even vertellen dat we nu al ongeveer een half uur achterwege is ongeveer het tijdschema. Dus ik vraag ook aan iedereen om beknopt te antwoorden en niet meer te vragen dan nodig is. Anders wordt het weer 12 uur en dat zou niet de bedoeling moeten zijn.
Hé, voorzitter, ik ben het langzaam een beetje beu om altijd gewezen te worden op de seconde. Hè. We besturen niet per secondewijzer. We doen het besturen en als dat mensen te veel tijd vergt, dan moeten ze hier niet komen zitten, dan moeten ze weggaan. Heel simpel, je kiest ervoor en je doet je werk naar behoren. En als we in deze vergadering de vragen niet naar behoren mogen stellen en in de raad überhaupt nog maar gebonden zijn in een paar minuten, dan kunnen we beter ophouden met besturen, dan doen we het via de computer wat jullie allemaal willen.
Dus kijk, we hebben hier op geen enkel moment gezegd dat je geen vragen naar behoren mag stellen. We hebben alleen gevraagd om toch goed de tijd in de gaten te houden en niet te zorgen voor verdubbelingen enzovoort. Maar het is een beetje een ander verhaal. We verschillen van mening daarover.
Niet te overladen met allemaal dit soort dingen. Want als ik begrijp.
Uw standpunt is duidelijk. Uw standpunt is duidelijk. Punt. Nee, meneer Offermans, u heeft nog een opmerking.
Ja, nou, in reactie daarop, waar ik naartoe zou willen, is dat we wat effectiever vergaderen. Dat hoeft niet op de seconde, dat mag best 5 minuten langer duren. Maar als hier gevraagd moet worden hoe de verordening in elkaar zit, dan kan er wat dat betreft beter voorbereid worden.
Goed, ik pak de draad weer op en we gaan verder. Meneer Goedijn, u bent... Oké, dan ga ik naar de heer Houkes.
Ja, ik heb twee vragen voor de portefeuillehouder. In artikel 3 staat dat de kinderen verwezen worden naar de dichtstbijzijnde school of als zodanig vergoed krijgen. Nu zijn er natuurlijk al kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, die gehecht zijn aan een school, daar vriendjes hebben, waarvoor het misschien heel belangrijk is, ook voor hun ontwikkeling, dat ze op die plek op school blijven. Moeten die nu ook naar de dichtstbijzijnde school of mogen die gewoon op de school blijven waar ze al zitten? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag, die komt eigenlijk van ouders zelf af. Ik ben benaderd door een achttal ouders die nu gebruik maken van leerlingenvervoer aan de hand van een vergoeding die ze krijgen. Die hebben die vergoeding bij elkaar gelegd en zelf een bus geregeld. Met een vervoerder. Wellicht is het een optie om te inventariseren welke mogelijkheden wij zelf als gemeente met een vervoerder kunnen maken om in ieder geval die kinderen, die vergoedingen bij elkaar te leggen en die kinderen in ieder geval gewoon naar school te laten bezorgen in plaats van met het openbaar vervoer. A, voor de veiligheid. B, denk ik ook gewoon dat het voor ouders veel handiger is waar het kinderen met beperkingen betreft die wel mogelijkheden hebben.
Ja, voorzitter. Allereerst willen ook wij onze waardering uitspreken voor het feit van dat ouders het initiatief hebben genomen om de middelen die ze hebben gekregen voor het openbaar vervoer en de bekostiging daarvan, om die samen te brengen om daarmee het vervoer te kunnen gaan regelen. Een dergelijk initiatief wordt van onze kant in ieder geval zeer gewaardeerd. We zouden er geen voorstander van zijn als we dat initiatief naar ons toe zouden gaan halen, omdat we in feite de regeling erin voorziet dat het juist op eigen kracht van ouders zou moeten zijn om dit soort zaken te kunnen regelen. Maar daar waar wij aan de zijlijn zouden kunnen bijdragen om een stuk hulp te bieden met betrekking tot welke taxiorganisaties of welke busdiensten en dergelijke daarvoor een stuk ondersteuning zouden kunnen zijn, dan moeten we mensen altijd kunnen rekenen op de bijdrage of op in ieder geval op de ondersteuning van de gemeente. Maar primair zouden we die verantwoordelijkheid toch bij de ouders willen laten liggen.
Is het dan wel zo dat die ouders straks nog gewoon in aanmerking komen voor de vergoeding in euro's en geen OV-kaart krijgen? Want die hebben dus aan die OV-kaart helemaal niks.
Ouders krijgen een vergoeding op basis van openbaar vervoer, maar ze mogen die vrij besteden. Okay. Als zij dus met de auto willen, of ze leggen een aantal ouders samen en één ouder rijdt voor die vergoeding, of ze regelen inderdaad een taxibus, dat is geen probleem. Ze krijgen de vergoeding op basis van openbaar vervoer. En dan wou ik nog heel even een antwoord geven. U had gevraagd naar de vervoersvoorziening die wordt toegekend over de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Als een kind op een school zit voor speciaal onderwijs, dan krijgt het, en de ouders vragen een vergoeding aan voor leerlingenvervoer, dan krijgen ze alleen een vergoeding naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. En ik zal dat heel even kort uitleggen. Je hebt verschillende scholen van verschillende soorten, SMOK, ZMLK, kinderen met epilepsie, heel divers zijn die scholen. En als een kind op een SMOK-school is aangewezen, dan wordt een vergoeding toegekend naar de dichtstbijzijnde school. Als een ouder ervoor kiest om het kind in Eindhoven naar school te laten gaan, dan, en er is een school van dezelfde soort in Heerlen, dan wordt er alleen maar vergoeding naar Heerlen toegekend en niet naar Eindhoven.
Dus dat geldt ook voor reeds voor bestaande leerlingen?
Ja, want ze kunnen pas aanvragen als ze op een school zitten. Ze worden meestal verwezen door middel van een indicatie. En de meeste ouders willen een kind toch het liefst in de buurt op school hebben.
Dus maar even voor mijn beeldvorming. Is dit een regeling die ook al in de vorige regeling van
kracht? Ja. Okay,
nee, okay.
Ja.
Dat is die helder, ja.
Oké, dan... U kunt hem nu stellen, kunt u hem dadelijk nu stellen als u zelf aan
het
woord bent.
Nee, maar dat gaat over dat punt. Ja. Dat is gewoon een uitzondering, want anders wordt het inefficiënt vergaderen, zoals die meneer zei. U zei, als ouders te kiezen, dat begrijp ik. Maar er wordt een kind van een SMOK verwijderd, om reden wat dan ook. En dan ga je naar een SMOK verder in de gemeente. Wat dan? is daar een hardheidsclausule voor? Want ik begrijp je uitgangspunt, maar in de praktijk maken we het mee dat iemand niet meer welkom is op een school. Dat is dan in Heerlen en de dichtstbijzijnde wordt dan vervolgens Maastricht.
Ja, dan is die school op dat moment de dichtstbijzijnde toegankelijke school, omdat die andere school niet meer toegankelijk is voor dat kind. Ja? Oké.
Okay. Ik kijk naar de BCD-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Als ik het goed begrepen heb, gaat het om 22 leerlingen. Dat is een kleine 80.000 euro, als ik het goed berekend heb. Moet dat nu voor het aanstaande schooljaar al geregeld zijn, of moet dat voor het schooljaar 2015 geregeld zijn? Want stel, het is... Het moet geregeld worden voor 2015. Ja, dan vind ik dat wij ruim een jaar de tijd hebben om maatwerk te leveren. En meneer Haaien komt met het verhaal van, ik heb een geval, die ene die zit bij de Boemerang en die andere zit op de Monsignor Hansen school. En ik denk dat daar al een oplossing voor te vinden is. En als je dat bij een aantal leerlingen zou kunnen doen, dan zou je al een stuk in de richting komen, denk ik. Dus mijn vraag allereerst, het gaat om 22 leerlingen. Is het voor nu september of is het september 2015? En als het 2015 is, vind ik dat we gewoon maatwerk moeten leveren en even moeten kijken in hoeverre dat we, ik wil niet zeggen tegemoet moeten komen, maar samen kunnen kijken waar we buiten komen.
Ja, voorzitter, de regeling gaat in, dus de nieuwe verordening gaat in met ingang van 1 augustus 2014. Dat betekent dus dat alle aanvragen die voor die tijd zijn gepleegd betrekking hebben op het komende schooljaar. Dus dat betekent dus dat de bestaande regeling, is het goed te verstaan overigens?
Ja.
Dat de bestaande regeling van, voor het schooljaar 2014-2015 gebaseerd is op de oude regeling. Alle nieuwe aanvragen die in het schooljaar, die daarna in augustus binnengekomen en betrekking hebben op het nieuwe schooljaar, dus 15-16, daarvoor geldt de nieuwe verordening. En dat betekent dus dat ouders daarmee op zijn minst tot 1 augustus 2015 de tijd krijgen en de tijd en de gelegenheid hebben om aan deze nieuwe situatie die mogelijkwijs voor hen van toepassing is, om daar aan te werken om tot een passende oplossing te komen.
Mag ik dan inherenden even aanvullend erop? Heb ik het goed begrepen? De verordening die nu fungerend is, die is nog niet toegepast.
Nee.
Die nu fungerend is, is nog niet toegepast. Die gaat nu pas voor de eerste keer toegepast worden.
De verordening die nu vigerend is, die loopt nu gewoon. Dus die is ingegaan met het raadsbesluit van 2000. Ja, ben ik even. Nou, maar die loopt nu gewoon. Dus de leerlingen die nu in het leerlingenvervoer zitten, die zijn beoordeeld op basis van de vigerende verordening. Op het moment dat de aanvragen zijn binnengekomen, dus voor het, we zitten nu in juni, dus we zitten nu in het schooljaar 2013-2014. Dus de aanvragen die zijn binnengekomen voor schooljaar 2013-2014, die zijn als het goed is voor 1 augustus 2000... Zeg ik het nou goed?
Nee. De aanvragen die binnenkomen voor het nieuwe schooljaar, maar die voor 1... Ja, het nieuwe schooljaar. Maar die dus voor 1 augustus 2014 worden ingediend, die worden nog getoetst aan de verordening die op dit moment loopt. Ja.
Dat is mijn vraag. De aanvragen voor het schooljaar 2013-2014...
Ja, die zijn gewoon op basis van de vigerende verordening beoordeeld. Want dat was ik net wilde zeggen. Die zijn, ja, want die zijn gewoon binnengekomen voor 1 augustus 2013. Dat gaat per jaar, hè?
In 2011, volgens mij.
De exacte datum heb ik nu niet paraat, die zou ik dan voor u na moeten kijken.
Volgens mij
is de
orde
niet geaffecteerd.
Ja,
die is ook in de raad geweest.
De aanvragen zijn, voor mijn weten, zover dat ik het
Voorzitter, ik zou willen voorstellen, de vraag die vanuit de heer Palmer komt is heel concreet. En ik denk dat het goed is dat we die even terugnemen en dat we even gaan kijken van wanneer de bestaande verordening dan inderdaad geëffectueerd is.
Oké, dat is een helder antwoord. Ja, dan kunnen we verder en ik kijk even naar de SP.
Ja, goedenavond. Ik heb een vraag aan meneer Haijen. Meneer Haijen, u zit hier niet voor niets uiteraard. Bent u nu gerustgesteld, nu u heeft gehoord hoe de verordening ingesteld gaat worden?
Nou, ik ben absoluut niet gerustgesteld en ik wilde eigenlijk even wachten tot ik iedereen aan het woord gehoord heb. En dan wil ik toch de voorzitter vragen om nog even het woord te geven, want ik heb allerlei zaken heb ik even genoteerd. En ik heb daar wel wat opmerkingen over. Maar ik ben absoluut niet gerustgesteld, want dit verhaal is voor het komend schooljaar wel redelijk veilig gesteld. Maar volgend schooljaar begint het verhaal weer opnieuw. En ik heb hier links van mij een paar opmerkingen toen straks gehoord. En dat stelt me absoluut niet gerust. Maar ik wil, als de voorzitter het goed vindt, straks als ik het hele verhaal van de verschillende fracties gehoord heb, nog even reageren, als dat mag.
Nou, dat mag.
U mag even afwachten
toen u alles gehoord heeft, en dan kunt u nog heel kort, beknopt even samenvatten wat uw zorg was en blijft.
Oké, nou heb ik nog een vraag. De kosten van de herkeuring, wat gaat dat worden? Want het is een bezuinigingsoperatie. Wat gaan de kosten, wat worden de kosten van herkeuring en hoe staan die in verhouding tot die bezuiniging, uiteraard?
Ja. De kosten per herkeuring zijn per kind ongeveer €75. En de bezuinigingen, als een kind uit het aangepast vervoer naar openbaar vervoer met begeleiding gaat, is ongeveer €2000 per kind, per jaar.
Ja, kunt u dat dan, ik bedoel, zo snel kan ik niet rekenen, dus misschien kunt u mij even...
Ik kan u niet zeggen over hoeveel kinderen dat gaat, omdat die procedure die loopt nog. De aanvragen komen nu binnen voor het nieuwe schooljaar. En ik stuur die allemaal door naar de GGD-arts en die heeft een aantal weken de tijd nodig om zorgvuldig die aanvragen te behandelen. En dan krijg ik het advies, maar ik heb daar nog helemaal geen zicht op.
Oké, maar u
we hebben wel zicht op vorig jaar. Toen hebben we dus 35 kinderen, zoals ik net heb toegelicht, laten herkeuren. Dat heeft ons dus 35 keer €75 gekost. Hmm. En uiteindelijk zijn er 25 kinderen teruggevallen van taxivervoer naar openbaar vervoer met begeleiding. En zoals mijn collega net zegt, dat levert, zeg maar, dat levert een bezuiniging op van circa €2000 per casus dan.
Oké.
Ja, dus dat... Misschien is dat het best wel. En we zitten dus nu midden in dat herkeuringsproces voor de kinderen in het speciaal onderwijs.
Oké.
Oké. De VVD die heeft geen vragen. Dan kom ik bij het pak.
Ja, voorzitter, we hebben nog een drietal vragen openstaan. Ook wij houden graag van effectief vergaderen. Dus ik had nog een nadere uitleg willen horen toen het onderwerp van de NEA-indexering aan de orde was, die door het CDA werd gesteld. Dus ik stel hem nu toch maar even. Kunnen jullie nou eens precies uitleggen wat nou zo'n indexering betekent? Wat is het eigenlijk? Wie bepaalt dat? En waaraan zijn wij dan gebonden? Dat is vraag 1.
Die NEA-indexering is opgenomen in de overeenkomst met de vervoerder. En dat is een soort vergoeding van kosten die in verband met stijgende brandstofkosten, personeelskosten, allerlei kosten die hij moet doorrekenen in de prijs die hij in eerste instantie heeft bepaald, is dat in de overeenkomst opgenomen dat wij ons houden aan die nieuwe indexering.
Dus als ik het goed begrijp, is dat een indexering die is landelijk opgelegd en dan dient de vervoerder zich aan te houden.
De vervoerder,
en die legt het weer bij de gemeente.
Ja.
De gemeente, u hoort zich daar ook aan te houden.
Ja.
Voorzitter, de volgende vraag die ik heb is min of meer organisatorisch richting de gemeente Landgraaf. We staan aan de vooravond van een nieuwe situatie, ook vanuit onze ambtelijke organisatie. U schrijft in het voorstel wat hier ligt dat de verordening grotendeels in lijn met die van Landgraaf is. Nou, als ik dat dan lees, denk ik, ja, dan zal er dus toch wel een afwijking zijn. Kunt u ook aangeven waar dat verschil in zit? En te meer kijken naar de toekomst, is het dan toch niet makkelijker, handiger, om dat eenduidig te maken?
Er zit een heel klein verschil in de verordening. En dat heeft ermee te maken dat een landgraaf nog iets erin zit wat echt is toegespitst op de couleur locale van de gemeente Landgraaf. Zij hebben iets daarin staan wat echt des landgraafs is en wat helemaal niet van toepassing is voor de gemeente Brunssum. Voor het overige is de verordening helemaal gelijk.
Dat gaat over een lokale bus, die een grote bus voor 50 kinderen, die rijdt binnen de gemeentegrenzen om kinderen in een gemeentelijke school naar een gemeentelijke school te kunnen brengen.
Dus eigenlijk ook iets voor wat een Brunssum zou kunnen. Laat die bus hier rondrijden en die haalt ons leerlingen in de omgeving op en brengt die naar de school.
Nou, in Brunssum is de... Nee.
Zoiets kunnen wij niet gaan realiseren. Waar wij namelijk zorgen om maken, voorzitter, is toch dat verhaal met dat openbaar vervoer. Kijk, wij snappen natuurlijk wel dat het vervoer de opdracht van de ouders is. Dat is ook een belang van de ouders. En dat is ook wat de heer Haaien aangeeft. Kinderen in een openbaar vervoer die verder dan 6 kilometer van de school wonen in een bus zetten die volgens de normen van de verordening dan gehandicapt zijn, lopen die niet risico's dat zij dan, begrijpt u wat ik bedoel? Een beetje discriminerend, dat soort dingen allemaal gaan gebeuren.
Ik denk eerder dat het andersom is. Ik heb nou gezien met die nieuwe keuring voor die kinderen in het VSO-onderwijs, die vroeger vanzelfsprekend in de bussen stapten, met 4 jaar en met 20 jaar uitstapten. Die worden, hoe moet dat zeggen, nu is er een soort vanuit de gemeente verplichte wijziging erin gekomen. Zijn er kinderen gedwongen in het openbaar vervoer? En het is in feite een soort, zijn de ogen open gegaan bij diverse scholen, omdat kinderen tot meer in staat zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Ja, maar... En er zijn zelfs kinderen die niet meer in die bus willen, ook al hebben ze een indicatie, omdat hun vriendje met het openbaar vervoer gaat.
Maar u spreekt in dit stuk, in het voorstel, spreekt u ook over oudere leerlingen, zijn de leerlingen van 9 tot 12 jaar. En dan denk ik, ja, een leeftijd voor het openbaar vervoer is natuurlijk dan toch wel een jonge leeftijd. Zeker met een handicap.
In het voorstel staat dat alleen reizen met openbaar vervoer, die leeftijdsgrens is nu dus verhoogd. Bij 11 jaar ligt die dan nu.
Mm-hmm.
Dus we spreken nu vanaf 12.
Ja, je noemde net 20, 24 jaar.
Nou ja, vroeger was het zo dat kinderen van 4 tot 20 altijd in de bus zaten. Dat was inderdaad het busje van meneer Haaien, wat altijd maar kon voorrijden. En verleden jaar is daar een begin gemaakt met een verandering om gewoon te kunnen bepalen welk kind is nou echt aangewezen op dat busje.
Ja, kijk, we zouden toch voorstander zijn om in die verordening een mogelijke hardheidsclausule in te bouwen.
Ja, maar die staat er ook.
Die staat erin.
Ja, er staat een hardheidsclausule in. Ja, ja.
Oké, okay. Dan heb ik die gemist. Voorzitter, dan nog even terugkomend op het advies van de WSW, van de WMO-raad. We hebben dat stuk gekregen en daarna heb ik nog even een advies of een vraag naar meneer Haaien. De brief van de WMO-raad die spreekt heel duidelijk zijn zorgen uit over de nieuwe verordening. Die kan zich daar wel in vinden, maar staan toch in feite aan voor om dat ook landelijk mee te gaan nemen als gemeente. Om de zorgen die men heeft over die verordening die dus nu naar 6 kilometer gaat. En ik lees het even voor, dat die adviezen van deze WMO-raad naar diverse instanties op alle niveaus meegenomen worden. Want het speelt natuurlijk door heel Nederland, neem ik aan. En ik ga me afvragen van, wat doet hij met deze adviezen van de WMO-raad? Want die geeft wel aan van, we hebben ze ter kennisgeving aangenomen, maar... Daar staat toch een heel duidelijk advies in.
Nou, we hebben in ieder geval, voorzitter, we hebben in ieder geval de adviezen van de brief van de WMO-raad, daar is goed naar gekeken en die is goed geanalyseerd. En daar is in ieder geval uit naar voren gekomen van dat de regeling zoals ze hem thans aan de raad voorleggen, dat er geen aanpassingen in nodig zijn zoals vastgesteld ook in de brief. Dus met andere woorden, we mogen daarvan vanuit opmaken van dat deze brief van de WMO-raad geen aanleiding vormt om de huidige regeling, om die daarop aan te passen. Wat we natuurlijk wel zullen blijven doen, is dat op het moment van dat deze regeling van kracht is, zullen we onze ogen en oren natuurlijk niet sluiten voor de signalen die we vervolgens zullen blijven horen en beluisteren op het moment dat zo'n regeling van kracht is. En daarin zijn natuurlijk de aanbevelingen die we vanuit de WMO-raad hebben gekregen, zijn erin voor ons ook zeer zeker een aanknopingspunt.
Ja, goed, dat antwoord lees ik ook naar aanleiding van de brief van de Monsignor Hansenschool, waarin hij dan aangeeft van, de brief leidt niet tot aanpassingen in de verordening, maar ondertussen spreekt de heer Haaien namens de school wel zijn zorg en verontrusting uit.
Ja.
En dat is dan misschien een gevoel, of misschien een onderbuiksgevoel of iets dergelijks, maar het is toch wel een gevoel waar we niet zomaar voorbij moeten gaan. En dan denk ik, ja, hoe gaat u nou, want ik heb begrepen, die brief die u gestuurd heeft, bent u daar ook mee bij de gemeente op gesprek geweest? Hebben ze u daar ook in? Hebben ze u wel beantwoord, neem ik aan?
Nee. Ik heb enkel een telefoontje gekregen waarin ik werd uitgenodigd om vanavond eventueel mijn verhaal te doen.
Goed.
Voorzitter, toch even dat slot dan. Die brief die is, even kijken, van wanneer is die gedateerd? 17 april. En mij lijkt het logisch dat er daar een formeel antwoord op komt, op deze brief. En dat die niet zomaar als ter kennisgeving aan de raad voorgelegd wordt.
Voorzitter, de brief, formeel gesproken was de brief niet aan het college gericht, maar aan de fracties van onze partijen hier aanwezig. De brief is ook vervolgens, meegenomen in de hele beoordeling, zoals ik zojuist heb aangegeven. Het is overigens zo van dat deze brief ook al, en ik doe het even uit mijn hoofd, in 2013 aan de raad is gestuurd, met nagenoeg exact dezelfde inhoud. Dus in zoverre was het in ieder geval qua inhoud voor ons in ieder geval een bekendgegeven.
Oké, dan volgens de afspraak, de eerste ronde is voorbij. Ik geef even aan de heer Raaien de kans om in het kort even te reageren, voordat wij aan de tweede ronde beginnen.
Dankjewel, voorzitter. Ik wil even een resume houden van datgene wat ik gehoord heb en daarop willen reageren. Ik hoorde hier straks iemand noemen de verordening, de afstand tot de dichtstbijzijnde school hebben we opgerekt van 2 naar 6 kilometer. Dat betekent dat geen enkel kind meer binnen de gemeente Brunssum in aanmerking komt voor dit vervoer. Dat is 1. 2, we hebben het over gehandicapt zijn. En dat is heel rekbaar, dat begrip. En nogmaals, wij zijn een streekschool en wij krijgen kinderen vanuit de hele provincie, vanaf IJsden tot Helderpannen. En ik heb met heel veel gemeentes te doen en al gedaan de afgelopen jaren om het leerlingenvervoer op dit niveau te handhaven, het aangepast leerlingenvervoer. En ik moet zeggen dat de afgelopen 3 jaar veel gemeentes gezwaaid hebben met de keuringen. En die keuringen, het spijt me wel, voorzitter, dat ik het moet zeggen, die worden altijd uit handen gegeven en in handen gegeven van een GGD-arts. En nu chargeer ik maak het, ik heb het zo vaak meegemaakt, dat het oordeel van de GGD-arts was, in orde, niets aan de hand met dat kind, heeft geen lichamelijke fysieke beperking. Dus als ik chargeer, op het moment dat de GGD-arts ziet, dat kind heeft armen en benen, dan kan het kind met de bus mee. Zo is het, en dan is dat meteen het antwoord op die mevrouw van de SP. Ik ga even verder. Dus
mag ik even wat op vragen aan u? Wie vindt u dan dat die kinderen zo moeten keuren? Want ik bedoel, een ambtenaar kunnen we het ook niet laten doen, lijkt me duidelijk, toch?
Nee, maar op het moment dat een kind geïndiceerd wordt voor de Monsieur Hansenschool, en dat is een cluster 2 school, nou, dan is dat een kind met een zeer ernstige zorgvraag. En dan vind ik, dan is het overbodig om nog iemand te laten keuren, een kind dat zoveel beperkingen heeft, ja, om dat kind nog te laten keuren door een onafhankelijke GGD-arts, zegt men. En dat hebben heel veel gemeentes gedaan. Ja, en ja, dat is het antwoord van heel veel GGD-artsen. En nou, is dat misschien niet netjes dat ik dat zeg, maar als je de verantwoordelijkheid van je afschuift en je legt dat in handen van een keuringsarts, dan heb je je best gedaan als gemeente, zeg van, en dat is het, en dat is het oordeel. Goedgekeurd, het kind heeft armen en benen, en of het kind nou zintuigelijk of verstandelijk of weet ik niet wat beperkt is, helaas, en dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders. Ik ga even verder. Ik hoor hier ook roepen en benoemen de kosten van het vervoer. Natuurlijk is dat hartstikke duur in vergelijking met die OV-kaart. Dat weten wij allemaal. Maar beste mensen, als u besluit om die bezuiniging binnen te halen, en ik weet dat we allemaal moeten bezuinigen, en ik weet ook, mijn oren zitten ook niet dik, en iedere dag horen we over bezuinigen enzovoort, maar op het moment dat wij de bezuiniging willen halen, dan zal later de kosten later voor onze maatschappij vele malen hoger zijn. Want deze kinderen, die worden afgesloten van onderwijs dat ze absoluut nodig hebben. En doet u dat niet, en zeggen de ouders, ja, door omstandigheden kan ik het kind niet meer naar die school laten gaan. Wij moeten het kind op de dichtstbijzijnde school hier om de hoek laten plaatsnemen. De mensen hebben de competenties echt niet, met alle respect voor mensen in het basisonderwijs, hebben echt de competenties niet. En dan zal de maatschappij later opgezadeld worden met vele hogere kosten dan de bezuiniging van die 2000 euro die hier sprake heeft.
Meneer Haaien, uw verhaal is verder duidelijk. Ja. U geeft aan een bepaalde kleur aan en een bepaalde mening over de keuringsarts. Dat is verder uw mening. Het heeft ook geen doel, want ik zie nou bijvoorbeeld dat de portefeuillehouder wil reageren. Dan krijg je hier zo'n 1-tegen-1 debat. Dat schiet dus ook niet op, want we hebben ook nog een tweede ronde waarin partijen wellicht nog vragen hebben. Of aan de portefeuillehouder of aan de heer Haaien. Dus mijn voorstel zou zijn, we starten de tweede ronde en we vragen aan welke partijen hebben nog behoefte om vragen te stellen aan een van de mensen achter de tafel. Ik begin bij Les Palme.
Ja, voorzitter, wij hebben daar behoefte aan, omdat meneer Haaien net uit het leggen was en een reactie het geven was. Misschien was dat beter geweest, dan hadden we wat zaken kunnen voorkomen. Waar de onduidelijkheid in zit, en dat is over wat andere zaken. We stellen voor, we zeggen dat, en ik hoor dat van achter de tafel vertellen, dat gehandicapten altijd in aanmerking komen en er zal niets voor veranderen. Ja, terwijl, en ik heb die vraag natuurlijk niet voor niks gesteld, er staat in principe slechts een uitzonderingsgevallen. En dat betekent, als je zegt, slechts in principe een uitzonderingsgevallen. En als ik dan verder lees, dan zegt u, eigenlijk is iedereen die op die school zit, komt weer een aanmerking voor dat aangepast vervoer. Nou, daar zijn we een verordening en de discussie het voeren om de katsen, zegt u maar, vult u maar in. Dus zei, wat is het nu? Het is even meer groepen, weet ik nog, uit een recent verleden. Het geldt voor meer groepen en voor meer gevallen, hè. Dan heb ik met betrekking tot, u zegt, de verordening is gericht op het kind en niet op de gezinssituatie. Ja, en vervolgens zegt u, het een of het ander klopt niet, in artikel 12, als de gezinssituatie er aanleiding voor is, dan geven we dat. Nou, dan denk ik, waarom allemaal die moeite, het werk, geef het dan, dan ben je goedkoper uit. De kilometergrens. Ik kan me herinneren dat in een verordening iets gestaan heeft, maar ik ben me daar niet meer helemaal zeker van, want een tijd terug dat ik daarmee bezig ben geweest. Van waaruit wordt gemeten vanaf het woonadres richting. Ja, dan denk ik dat meneer Haaij gelijk heeft tot Brunsum, want ik heb toevallig een kilometer opname moeten doen in een ander geval richting Nut. En dan kwam ik niet in 7 kilometer. Dus die grens van 6 kilometer, dat zal nog lukken voor mensen die aan de Oelhoven wonen. Maar mensen die op de Kruisberg wonen, lukt dat niet. Ja, dat ligt er aan hoe je rijdt misschien. Of, maar als, dus ik vind dat een beetje arbitrair hoe je dat doet. Dan, maar het is voor die mensen om het duidelijk te krijgen. Wat ons een beetje stoort in het hele verhaal is dat een GGD-arts, dus het college, zegt, wij achten dat kind niet zodanig dat het voor dat aangepast vervoer in aanmerking komt. En dan worden de ouders weer op de barricade gejaagd. Die moeten we een contra-expertise aanvragen, dan gaan we kosten aan, dan gaan we ellende aan. Dus we stellen ons niet echt klantvriendelijk dan op. En dan laat ik nog even achterwege dat we in feite de ouders door deze maatschappij ertoe gejaagd hebben met 2 mensen te moeten werken om het huis te kunnen betalen. En als je nu met 2 gehandicapte kinderen, en dan zeg ik gehandicapte tussen ganzenvoetjes, want ik weet niet of het gehandicapt is of niet volgens de verordening, of de toelichting is iedereen gehandicapt die op die school zit. Dat laat je dan. Dan moeten die mensen kosten maken voor een daarvoor speciaal medici. Die kosten nogal geld. Die tellen zich voor zijn contra-expertise toch gauw tussen de 1000 en 2000 euro. Dan gaan we het voor die mensen dus niet aantrekkelijk. Want dan gaan we dat eigenlijk voor die mensen zo'n barrière opgooien. Dat dat niet met de goede komt aan de kinderen. En daar hebben wij wel problemen mee. We vinden ook dat als je dit soort situaties hebt en deze regelingen hebt, je eigenlijk verplicht bent je voor de min sociaal zwakkere, en dat tel ik ook bij die sociaal zwakkere, de ouders, want die zijn uiteindelijk de dupe, ja, die krijgen het niet groter met het openbaar vervoer. In het belang van het kind, en dat wijs ik nog eens op, er zijn mensen die waarschijnlijk het kind om 6 uur uit het nest moeten halen, uit hun bedje moeten halen, om op tijd op school te zijn via het openbaar vervoer. Nou, of dat in het belang van het kind en kindvriendelijk is, dat mag je je daarbij afvragen. En s'avonds krijgt hetzelfde verhaal. Dan komen ze laat thuis, te laat voor het middageten en spelen en dergelijke. Dus het sociale van het kind gaat helemaal verloren. Dat wordt dus het belang van het kind, vind ik, dat komt er niet naar voren. Kijk, dat we bezuinigen moeten, dat weet ik. En er is ook niks mis mee met bezuinigen. Maar dan zeg ik, begin eerst bij jezelf. En als ik dan lees, en dan geef ik u gelijk op een presenteerblaadje waar u geld vandaan kunt halen. We maken eerst de fouten om scholen aan te besteden en doen er 40 jaar onderhoud aan mee aanbesteden. Vervolgens gaat de aannemer failliet. En dan zitten we met het geld, met de gebakken peren. Dat gooien we het, verkwisten we het, dan gooien we het weg. Vervolgens zeggen we hebben geld over. Nou, daar hebben we nog 500.000 over. Heb je begrepen, dan kun je daar betalen. Dus als je een beetje herschikt met de onderwijsgelden, want dit is uiteindelijk ook het onderwijs, zou je dat kunnen betalen. Dus een zo'n ver doorgevoerde bezuiniging, tot eigenlijk niemand dan meer voor een aanmerking komt, vinden wij, dat gaat ons veel en veel te ver.
Goed, reactie van de portefeuillehouder.
Ja, een paar zaken. Allereerst toch nog even terugkomen op de keuring door een GGD-arts. Voorzitter, de gemeente kan natuurlijk nooit in de positie zijn dat zij gaan bepalen wat een medicus vervolgens met al zijn bagage en dergelijke gaat bepalen. Daar waar het gaat om of een kind wel of niet in staat is vanwege zijn beperkingen om oftewel gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer, al dan niet. Dus wij kunnen nooit als gemeente op die positie gaan zitten, dat is één. Twee, u heeft het over, of er wordt gesproken over het belang van een kind. Dat is zeer zeker ook ons belang. Dat moet ook het belang zijn. Maar het is niet alleen het belang van het kind op korte termijn. Het is ook het belang van het kind op lange termijn. Deze regeling voorziet erin dat die kinderen die volgens de maatstaven en zoals het wordt vastgesteld door de GGD als gehandicapt worden geoormerkt, daarvoor zal altijd de regeling blijven, ook in deze nieuwe verordening zoals die is. Echter, wanneer de GGD-arts van mening is dat er sprake is van een herindicatie, waardoor het kind mogelijkerwijs ook in staat is om zelf onder begeleiding van ouders van het openbaar vervoer het gebruik te maken, dan is dat een nieuwe situatie en dan geldt daarvoor ook een nieuwe regeling. Dat is ook uiteindelijk gedaan om daarmee de kinderen ook zoveel mogelijk in hun eigen kracht te kunnen laten zetten. En het kan niet zo zijn dat op het moment dat een arts tot de conclusie komt dat er sprake is van een nieuwe situatie, dat we dat ook niet meenemen als zijnde van het belang van het kind zelf. Want het kind zal ook moeten doorgroeien in de maatschappij en die staat wat dat betreft ook niet stil.
Ik zal nog even een aantal punten aanvullen. U vroeg naar de kilometergrens van 6 kilometer. Hè? Dat werd ook toen net door meneer Haye gezegd. Dan komt er dus niemand meer in Brunssum in aanmerking voor vervoer naar de Monte Johannesschool. Dat geldt dus niet voor die kinderen die gehandicapt zijn in de zin van de verordening. Kinderen die gehandicapt zijn in de zin van de verordening en bij wijze van spreken wonen op het dichtstbijzijnde puntje van Brunssum bij de Monte Johannesschool, die blijven nog gewoon het aangepast vervoer houden. Dus kinderen die gehandicapt zijn in de zin van de verordening, daar geldt ook geen kilometergrens voor. Het is eerste vraag, is een kind gehandicapt in de zin van de verordening, ja of nee? Is een kind gehandicapt in de zin van de verordening, kennen we aangepast vervoer de taxi toe. Is een kind niet gehandicapt in de zin van de verordening, dan komt pas dat afstandscriterium om de bocht kijken. Dus dat wil ik nog even verduidelijken. Dus het is niet zo, en dat blijkt dadelijk natuurlijk uit de indicaties van de GGD, maar het is niet per definitie zo dat met deze wijziging alle 22 kinderen van de Monte Johannesschool dus niet meer in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de Monte Johannesschool. Is een kind gehandicapt in zin van de verordening, komt nog gewoon de taxi. Vervolgens vroeg u naar de uitzondering op de gezinssituatie. De VNG, de modelverordening zoals die in alle gemeenten geldt, die is erop gericht voor het kind. Echter, in de afgelopen jaren zijn er in het land een aantal schrijnende gevallen geweest waarvan het toch goed was dat de gemeenten rekening zouden houden met de gezinssituatie. Die uitzondering is dan ook alleen maar bedoeld voor hele schrijnende gevallen. En dat geldt dus alleen op het moment dat een kind niet in aanmerking komt voor aangepast vervoer, maar in aanmerking komt voor OV met begeleiding. En de gezinssituatie dusdanig dan wel tijdelijk ontwricht wordt totdat ouder het kind naar school zou moeten begeleiden, ouder dat niet kan, er ook absoluut geen sprake is van een sociaal netwerk, zodat ouder dat niet zelf kan doen of iemand uit het netwerk, dan is het mogelijk dat tijdelijk toch kan worden voorzien in aangepast vervoer. En dat er in de tussentijd mogelijk door middel van andere hulplijnen binnen het sociaal domein wordt gekeken van hoe kunnen we het netwerk van het betreffende gezin versterken, zodat we dat gezin toch in die eigen kracht zetten, zodat uiteindelijk toch dat kind met het openbaar vervoer van en naar school kan. Verder stelde u een vraag, die had betrekking op reistijd. Dan zou ik u toch graag even willen attenderen op bijvoorbeeld artikel 12, lip 1 onder sub A. Daar staat het namelijk in dat er toch aangepast vervoer, de taxi, kan worden toegekend als het kind eigenlijk geen recht had op taxi, maar de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer van naar school of terug meer dan 1,5 uur onderweg is en de reistijd met de taxi tot 50% of minder van de reistijd per OV kan worden teruggebracht. Dus dat betekent ook dat daar ook naar gekeken wordt. En verder wilde ik nog even aanvullen op die keuringsvraag van de GGD, dat natuurlijk een GGD alle relevante informatie uit het dossier meeneemt. Dus die wilde ik wel nog even meegeven.
Oké, helder.
Daar wil ik toch even op reageren. Uit andere hoofden weet ik van medische keuringen van de GGD-arts veel van. Die houden meestal hun rechten geen stand. Maar de mensen zijn wel aan het procederen. En moeten dus bij andere mensen te hulp gaan. En dan zeg ik, moeten wij die mensen dat aandoen? Dat is natuurlijk een afweging. Er zitten ook kosten voor de gemeente aan. A, van het procederen. B, van weer inhuren externe deskundigen. Etcetera. En meestal nog een veroordeling in de kosten. Ja, daar hebben wij wat moeite van. En u zegt, ja, Landgraaf heeft wel een lokale afwijking. Dan zeg ik, dat is prima. We maken ook hier een Brunsemaatwerk. En anders zijn we op de herindeling af het gaan. En dat willen we niet. We mogen best voor onze burgers wat doen. Dan mogen wij ons voor onderscheiden. Wij hebben daar niet zoveel moeite mee. Ik bedoel, wij zien liever dat het de burgers goed gaat dan dat er nieuwe prikken over komen, bij wijze van spreken. En die afwegingen maken wij regelmatig, maar die passen natuurlijk niet in het straatje van het beleid, zoals het college het voert. Maar voor ons is dat vanzelfsprekend dat wij dit soort afwegingen maken.
Oké.
Voorzitter, toch even een korte reactie. Ik haal nogmaals, als gemeente kunnen wij natuurlijk nooit met betrekking tot de keuring van kinderen en dergelijke, dat zelf gaan doen. Daar zullen we altijd de GGD voor moeten blijven behouden. Dat is een gegeven.
Ja, maar die worden door ons betaald op twee manieren. Hè?
Maar als u me even de gelegenheid geeft om antwoord te geven. Nee, dat begrijp ik wel, maar ik laat u uitspreken en ik zou het op prijs stellen als u mij ook die gelegenheid wil geven. Dus nogmaals, we zullen altijd met betrekking tot de keuringen ons moeten vervoegen tot die mensen die daar ook kwalitatief toe in staat zijn. En dat is een zeer zeker, is dat ook de GGD. Nogmaals, zojuist is ook door mijn collega aan de linkerzijde gezegd van dat op het moment van dat er met een GGD-arts gesproken wordt, worden ook die zaken die vanuit de ouders worden aangegeven, die worden daarin meegenomen. En uiteindelijk, en ik wil het nog een keer herhalen, gaat het ons ook om het belang van het kind, maar ook op het belang van het kind op de langere termijn. En we moeten ervoor zorgen dat de voorzieningen die we met z'n allen hebben, dat we die ook voor de lange termijn, dat we die gewoon in stand kunnen blijven houden. Daar is in feite deze verordening ook op gebaseerd. Ondanks het feit dat we ons heel goed realiseren dat de versobering die het met zich meebrengt, dat dat voor ouders geen prettige aangelegenheid is. En dat is ook reden geweest dat we hebben gezegd van de termijn waarin gekozen en gezocht kan worden naar oplossingen is in ieder geval redelijk. En we zullen ook wat dat betreft ervoor zorgen dat op het moment dat die nieuwe regeling van toepassing is, ja, dat we er ook voor zorgen van dat ouders daar ook goed en tijdig over geïnformeerd gaan worden.
Goed, ik zag dat er nog wat vingers in de lucht waren. Dan kijk ik even naar CDA, de heer Gordijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch even terug naar het schema wat is bijgevoegd bij de modelverordening. Er wordt een opmerking gemaakt, is de leerling gehandicapt in de zin van de verordening van het leerlingenvervoer? Dan bevreemdt het ons dat er bij de begripsomschrijving nergens een woordje staat wat onder gehandicapt wordt verstaan. Waarom heeft u daar niet voor gekozen? Want ik hoorde net meneer Haaien de opmerking maken dat de kinderen die bij hem op school zitten, dat die zwaar geïndiceerd zijn. Hè? Een zware indicatieprocedure hebben doorlopen. Dus er is dan sprake van een indicatie. Waarom wordt een vergelijkbare indicatie niet gebruikt voor deze verordening? Dan hoeft er niet meer gekeurd te worden, want de kinderen blijken al gekeurd te zijn. Dat is even een verheldende vraag.
In feite zijn alle kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer op een of andere manier gehandicapt. Maar de verordening spreekt op een andere manier over gehandicapt. Namelijk, de definitie van gehandicapt is als een kind niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Want bijvoorbeeld een kind, om het maar cru te zeggen, met een arm af, is wel gehandicapt, maar die kan nog altijd van het openbaar vervoer gebruik maken. En zoals meneer Haaien zei, van hebben kinderen armen en benen, en dan zegt een keuring altijd meteen van ja, die kan in het openbaar vervoer, maar dat gaat toch iets genuanceerder, want er zijn kinderen die zitten op een school met psychiatrische problematieken, en die zijn agressief in het openbaar vervoer, en die kunnen niet tegen wisselende populaties. En die moeten een heel strakke structuur hebben. En er wordt allemaal rekening mee gehouden. Ouders die leveren rapportages aan van deskundigen waarin kinderen bij een behandeling is. Dat kan een psychiater zijn of een psycholoog of een orthopedagoog of een kinderarts. En dat wordt allemaal door de GGD-arts meegenomen. Heb ik uw vraag goed beantwoord?
Ten dele, want de vraag die nou open blijft staan is, waarom kan die indicatie dan die bij die Monsignor Hansen school al is gebruikt, niet gebruikt worden voor deze verordening?
Maar alle kinderen in het speciaal onderwijs zijn geïndiceerd. Dan zou je in feite deze hele regeling weg kunnen doen en dan zeggen van, als ze zijn geïndiceerd voor de school, dan kunnen ze gewoon in de taxi. Okay. Maar dat is niet zo. Ja?
Oké, de heer Houkers heb ik ook nog gezien.
Ja, mijn vraag was, maar goed, even hierop doorgaand wel, want ik weet natuurlijk niks van die indicaties en hoe dat werkt. Dus misschien is het een onnozele vraag, maar zijn er geen bepaalde gradaties in aan te brengen dat een bepaalde indicatie direct gebruik kan maken van het vervoer en dat die kinderen niet weer belast worden met weer zo'n GGD-arts? Dus is daar geen gradatie in aan te brengen in die indicaties? Of, ja.
Nee, dat is er niet. En ik weet nu uit ervaring dat er kinderen zijn die zeg maar 18 zijn en die nooit zelfstandig zullen kunnen reizen. Terwijl er tegenover kinderen staan van 10 of 11 die dat wel kunnen. En ook al zijn ze dan allemaal gehandicapt, ze zijn allemaal... Ja, het zijn allemaal heel veel gradaties.
Kortom, het is altijd een individuele beoordeling.
Het wordt allemaal individueel beoordeeld. Ja,
Oké, ik kijk nu even verder. Waar zijn nog prangende vragen? Bij de BCD.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb in eerste instantie een rekensommetje gemaakt, maar dat, met de wetenschap die ik nu weet, mag ik het nu bemaken en kom ik op de helft uit. Ik denk dat hetgeen rond de 40.000 euro kost. En dat vind ik dan, als je nog een jaar de tijd hebt en iedereen heeft het over het kind staat centraal, dan moeten toch de partijen zover zijn dat ze daar uit kunnen komen. En ik wil nog een tip meegeven. We hebben tegenwoordig betere buren. En misschien dat we in de kader van de WMO nog wel wat busjes moeten aanschaffen om mensen naar de begeleiding te brengen. Neem die gedachten allemaal mee. En ik denk dat we dan hebben een jaar de tijd om daaruit te komen. Dus ik denk dat er altijd een oplossing voor te vinden valt.
Oké, uw advies is helder. Ik weet niet of daar nog een reactie op moet komen op dit moment.
Nee, op dit moment niet. We hebben goede notitie genomen van hetgeen wat u daarover heeft gesteld.
Prima. Dan mevrouw Koenen van de SP.
Ja, voorzitter. De ene antwoord roept toch weer een volgende vraag bij mij op. Je had het net over psychiatrische problematiek. Hè? Je gaf een heel goed voorbeeld van een kind, bijvoorbeeld een autistisch kind, die bijvoorbeeld heel moeilijk vindt om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Maar dat staat hier niet in de verordening vermeld. Dus dat zou betekenen dat dit kind geen aangepast vervoer zou krijgen.
Nou, wij hebben dat altijd heel coulant toegepast. En ook kinderen met psychische en psychiatrische problematieken als gehandicapt beschouwd, maar de VNG heeft dat ook opgemerkt, dat het eigenlijk een lacune is in de verordening. En in januari komt er wel een nieuwe modelverordening waar ook het psychiatrisch aspect wordt opgenomen. Dus dan krijg je verstandelijk, zintuigelijk en lichamelijk en dan komt er nog psychiatrisch bij.
Oké.
Ja?
Ja, duidelijk, dank u.
Maar voorzitter, nemen we dus nu een tijdelijke verordening aan en verwachten we dan in januari weer een nieuwe verordening?
Dat antwoord kan misschien komen van de mensen aan tafel.
De verordening moet nu gewijzigd worden, omdat 1 augustus gaat de wet passend onderwijs in werking. Dus de verordening is daarop gebaseerd. Maar de VNG heeft al aangegeven dat daarna weer een nieuwe, maar dat zal wel zo blijven, ja.
Zijn er nog vragen? Niet? Dan mag ik iedereen bedanken voor het stellen van de vraag. De participanten bedanken voor de bijdrage aan deze discussie. Hetzelfde telt voor de portefeuillehouder. En ik geef de Haaien nog 45 seconden.
Dat zal mij niet lukken. Dankjewel, voorzitter. Nou, in ieder geval, ik vind het toch hartstikke fijn dat jullie met ons meedenken. En ik heb ook, en ik wil het ook uitspreken namens alle ouders, dat we er alle vertrouwen in hebben dat jullie het komend jaar toch nog eens heel kritisch kijken naar de verordening. Ik wil nog even meegeven dat bij ons op school niet alleen kinderen die doof, slechthorend en spraakgestoord zijn, maar wij krijgen steeds vaker kinderen met meerdere beperkingen binnen, zoals kinderen met autisme, PDD-NOS, ADHD, noem maar op. En die combinatie is funest. En daarom roep ik ook de raad op van, ga daar niet mee akkoord, want jullie, de raad, ja, beslist. En de wethouder voert uit, en in deze wil ik jullie ook oproepen, dit zijn kinderen met zoveel beperkingen, deze kunnen echt niet met openbaar vervoer reizen. Bovendien hebben wij kinderen van 3,5 tot 12 jaar, en dan vertrekken ze bij ons. Dus dit zijn zeer jonge kinderen, en hiernaast zei iemand toen straks, ja, vanaf het 12e jaar mag je verwachten dat deze kinderen een stukje zelfredzaamheid, een stukje ontwikkeling doormaken. Oké, vanaf 12 jaar zou dat mogelijk kunnen. Maar voor onze kinderen van 3,5, tussen 3,5 en 12, absoluut niet. Dank voor jullie aandacht.
Oké, u bedankt. Dan sluiten wij af met de vaststelling van of het op 24 juni in de raad als bespreekstuk of als akkoordstuk doorgaat. Het advies was bespreekstuk. Is er een partij die daar een andere mening over heeft? Dat is niet het geval, dan wordt het in de raad behandeld als een bespreekstuk. Dank je wel. Dan zitten we bij het volgende agendapunt en dat